De beving bij Huizingen was een kantelpunt in het denken over de risico's van de gaswinning in Groningen. Maar zij die moesten handelen gingen op de vertrouwde voet verder. Omdat het zo was afgesproken en Nederland kon de centen wel gebruiken. Toenmalig burgemeester van Loppersum Albert Rodeboog kreeg na die beving in 2012 door dat de afstand tussen Groningen en Den Haag heel groot is. In deze podcast van Dagblad van het Noorden hoor je wekelijks alles wat je moet weten van de parlementaire enquête gaswinning. Dit is Naschokken.
De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand.
Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van.
Iedereen heeft een ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life.
Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
De parlementaire enquête gaswinning Groningen is terug van zomerreces. In aflevering 1 van deze podcast van Dagblad van het Noorden hoorde je al hoe de wanhoop zich van onze provincie meester maakte. In aflevering 2 staat met de tweede week van de verhoren de beving bij Huizingen in 2012 centraal. Onze oren en ogen in Den Haag zijn verslaggevers Lianne Levy en Bas van Sluis. Mijn naam is Arnoud Bodde. Lianne, jij zit vanwege de naweeën van corona in Groningen, waar je de enquête ondanks het virus toch geriefelijk vanuit je eigen stoel en bank hebt kunnen volgen, denk ik. Bas, jij hebt je intrek weer genomen in Den Haag, waar, zoals ik op Twitter voorbij zag komen, de stoelen zijn aangepast. Heb jij een houten kont of niet?
De stoelen zijn inderdaad aangepast. Fantastisch geweldige stoelen. Maar ik kan je nog geen oordeel geven, want ik heb deze week echt letterlijk constant op het puntje van mijn stoel gezeten.
Heel goed. Lianne, was de commissie in vorm?
Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik vond ze heel sterk deze week.
We gaan in deze tweede aflevering van Naschokken terugblikken op de tweede week van de parlementaire enquête. We gaan vooruitkijken naar wie en wat ons nog te wachten staat. En we gaan ook nog het hebben over wie in elk geval niet naar Den Haag komt. En wat we daarvan moeten denken, dat later in deze aflevering. Ik wil aftrappen zoals de commissie dat deze week ook deed. Namelijk met Albert Rodeboog van 2003 tot en met 2018 burgemeester van Loppersum. Bas, wat was zijn verhaal?
Nou ja, wat was zijn verhaal? Ik heb hem na afloop opgevangen. Dat wilde ik eigenlijk. Dat vond ik eigenlijk nog wel belangrijker. En hij stond wat te trillen daar in de hal. En wat ik heb gezien, een man die gebroken was. Hij was emotioneel. En dat zag je niet tijdens die verhoren. Daar gaf hij, vond ik, redelijk vlak antwoord. Wel inhoudelijk hoor. Maar in de hal zei hij van, ja, het is gewoon zwaar. Ik heb het zwaar. En je moet je niet vergissen. Zo'n man die zit dan aan een tafeltje met een glaasje water. En nou, wat zal het zijn? 3-4 stappen. Van je vandaan zitten dan 7 mensen die hele kritische vragen stellen. En ja, nou kan ik zeggen, nou moet er een dramatisch muziekje worden ingestart, Arnoud. Maar dan zeg ik, dat gebeurt wel voor het oog van de natie. En dat is pittig. Hij was echt, het viel hem gewoon heel erg zwaar. En wat hem ook zwaar is gevallen, en dat heeft niet zoveel met die commissie te maken, maar hij heeft het verhaal gelezen dat wij het weekend daarvoor in de krant hadden. En daar las hij dingen in waarvan hij werd, oh jeetje, zo werkt dat dus. Nou, daar was hij tijdens het verhoor heel emotioneel over. Dus het... het was een burgemeester die gebroken was. Alleen dat zag je dan niet op televisie. Dat kreeg ik pas achteraf te zien.
Ja, Rodeboog vroeg destijds om ruimhartige schadeafhandeling door de NAM. Maar toenmalig minister van Economische Zaken Maxime Verhagen zei tegen de burgemeester, zijn partijgenoot in Loppersum, dat de NAM alles netjes regelde. Lianne, Maxime Verhagen is ook verhoord. Hij was de eerste van de mensen die tot nu toe verhoord zijn die een hulplijn in moest schakelen.
Ja, dat klopt. Ja, hij werd door de commissie gevraagd naar een gesprek dat hij had gehad met de voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de NMA. En dat kon hij zich niet meer herinneren, dat hele gesprek überhaupt niet. En toen wou hij dus even overleggen met degene die hij meegenomen had.
Het deed mij heel erg denken ook aan Annemarie Jorritsma uit de eerste week, die zich ook meerdere dingen niet meer kon herinneren.
Ja, dat klopt. Ja, op een gegeven moment zei Verhagen zelf van, doesn't ring a bell. Hij wist het niet meer. Echt heel vaak niet meer. Totdat hij op een gegeven moment door de commissie werd geconfronteerd met een gespreksverslag van een gesprek dat hij zich niet kon herinneren. Dat was wel even een momentje dat je dacht van ja, nu is hij er wel bij.
Ja. Albert Rodeboog kreeg na Maxime Verhagen met de opvolger te maken, VVD-minister Henk Kamp. Ik zie hem nog staan in de Boshal in Loppersum, die druk bezochte informatiebijeenkomst in januari 2013, live uitgezonden destijds door RTV Noord. Rodeboog naast Kamp en de directeur van de NAM, Bart van der Leenput. Zo moest het beeld ontstaan van vriend tussen de vijanden. Dat hadden communicatiespecialisten bedacht. Bas, jij refereerde er zo straks al aan. Het staat prachtig beschreven in het verhaal van afgelopen zaterdag 27 augustus van Dagblad van het Noorden in samenwerking met NRC Handelsblad. Dat is online nog wel te vinden. Die bijeenkomst was natuurlijk nodig en daar wil ik naartoe, omdat staatstoezicht op de mijnen, de toezichthouder, alarm had geslagen. De gasproductie uit het Groningse gasveld moest zo snel als mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch was terug worden gebracht. Een aanbeveling die werd genegeerd. Lianne, Jan de Jong was destijds inspecteur-generaal bij het SODM. Hij vertelde deze week aan de commissie wat er gebeurde toen hij over dat advies sprak met minister Kamp. Daar gaan we even naar luisteren.
De minister zei, meneer de Jong, dit is groot bier. Dit kon wel eens de agenda gaan bepalen voor het hele komende jaar. En het is duidelijk dat ik hier met de top van de coalitie over moet spreken. En ik ga ervan uit dat dat hier nu besproken is, dat het voorlopig even onder ons blijft.
Dus hij had voor uw gevoel heel goed door wat de betekenis was van de bevindingen uit uw onderzoek.
Maar hij zei nog iets waar ik me aan gestoord heb, is, en daar ik ook gereageerd heb. Hij zei van hier moeten we dan nog wat meer onderzoek op gaan zetten.
Dat zei hij gelijk al?
Dat zei hij gelijk. Ja. En toen zei ik van ja, er is niks tegen onderzoek, maar ik denk dat u hier nu onmiddellijk moet optreden.
En wat zei hij toen?
En hij zei, nou, dat gaan we nog wel zien. Dat moet ik dus bespreken met de top van de coalitie enzovoort.
Ja, dat waren die beroemde 14, waren het geloof ik, onderzoeken die Henk Kamp toen bestelde. Lianne, wat was verder het verhaal van Jan de Jong deze week?
Dat er eigenlijk gewoon niks is gedaan met wat het SODM toen heeft uitgezocht. Want vrij snel na de aardbeving bij Huizingen wisten ze al dat de productie gewoon verlaagd moest worden. Ja. En dat, nou ja, wat we dus net ook hoorden, dat hij dat tegen Henk Kamp heeft gezegd. Maar daar werd gewoon niets mee gedaan. En wat ik ook wel ontluisterend vond van wat Jan de Jong allemaal vertelde, dat duurde echt 3 uur, maar het was van begin tot eind interessant, dat zij door de economische zaken eigenlijk als lastig werden gezien. Zo heeft hij dat echt omschreven. Terwijl zij de toezichthouder zijn van economische zaken.
Ja, daar is sowieso nog wel een weer bijzonders over gezegd, Arnoud. Hoor. Want daarna kwam er nog een topambtenaar van economische zaken ergens deze week, Jos de Groot.
En die, ja, daar wilde ik naartoe inderdaad. Want die gaf een goede samenvatting van hoe de regering in die jaren naar de gaswinning keek. Laten we dat eerst even beluisteren. Dan is het scherp, denk ik. We horen eerst de commissie en Jos de Groot geeft antwoord.
Meneer de Kamp wilde de productie aanvankelijk meteen al beperken tot 40 miljard kubieke meter. In lijn ook met het advies van SODM.
Ja.
Wat is volgens u de reden dat uiteindelijk toch gekozen werd voor 42,5 miljard kubieke meter?
Dat waren de baten.
Ja, dus de opbrengsten van de gaswinning.
Ja.
Ja. En welke rol speelde het ministerie van Financiën hierbij?
Nou ja, dat werd besproken met het ministerie van Financiën. Dus in het traject van het jaar daarvoor had ik zeg maar maandelijks contact met het ministerie van Financiën om ze ook bij te praten over de onderzoeken en de implicaties daarvan. En daar konden zij ook hun eigen sommetjes op maken.
Ja. Dus u heeft dat ook afgestemd met het ministerie van Financiën?
Ja. Ja, en ik weet dat er contact tussen de ministers over geweest is.
Ja. Was het een dringend advies van het ministerie van Financiën om het dan...
Het Financiën heeft alle dringende adviezen.
Ja. Maar kunt u dat dus toelichten, onderbouwen?
Nou ja, dit is misschien ook voor u een vraag om aan minister Kamp te stellen. Maar er is gewoon in het kabinet contact over geweest over het voorgenomen besluit. En daar is op besloten om het toch iets op te hogen vanwege budgettaire redenen. En het feit dat de economie en de staatskas erom vroeg dat die baten op een bepaald niveau bleven.
Ja, dus minister Kamp wilde 40 miljard, minister Dijsselbloem wilde 42,5 en het werd het eigenlijk 42,5.
Nou ja, er is precieze reeks, weet ik niet meer, maar er is in ieder geval iets naar boven bijgesteld op basis van de budgettaire overwegingen.
Ja, dat laatste ging over de hoogte van de gaswinning, 40 miljard en 42,5 miljard kuub gas. Bas, geef even context als je wil bij Jos de Groot en wat moeten we hiervan denken?
Nou ja, je hoort Jos de Groot hier praten over hoeveel gas er gewonnen mocht worden in 2014.
Ja, Jos de Groot was directeur energiemarkt van het ministerie van Economische Zaken van 2006 tot 2014. Ja.
En je kunt dan zeggen dat hij echt een topambtenaar is. Hij zat bij alle belangrijke beslissingen, zeg maar. Dit ging over 2014. Wat dit voor mij aantoont, is hoe geldgedreven het eigenlijk allemaal was. Toch nog even, in plaats van 40 miljoen, 42,5 miljoen. Dat wordt dan besloten in de ministerraad door Jeroen Dijsselbloem. En iedereen is het daarmee eens. Hè? Maar 2,5 miljoen extra, of 2,5 miljard kuub extra gas, ja, dat levert gewoon extra geld op. En dan denk ik van jongens, maar waar zijn de Groningers dan? Of waar zijn de inwoners van Groningen dan? En dat zag je de hele tijd terug. Dit was dus zo'n verhoor waar ik op het puntje van mijn stoel zat. Het kwam mij zo hallucinant over hoe de overheid, hoe het ministerie van Economische Zaken in de wedstrijd staat en stond. Het idee dat we absoluut niet minder gas konden winnen vanwege de leveringszekerheid. Er waren zoveel belangen af te wegen, werd er steeds gezegd. Ja, natuurlijk, er was het veiligheidsbelang. Maar er was ook zeker het belang van leveringszekerheid. En daar kon absoluut niet aan gemorreld worden. En Lianne, die zei het volgens mij net ook al. Jos de Groot, die dus zijn eigen SODM wegzet als een clubje die ook een opinie hadden. Dan heb je het dus over je eigen toezichthouder, waarvan je zegt, ja, die hebben ook een opinie. Maar die opinie, en nu doe ik even aanhalingstekens, dat is gewoon, ja, je moet zo snel mogelijk terug met die gaswinning. Want dat is veiliger. Je hebt ook een soort van voorzorgsprincipe. En dat deden ze niet. En ik maak even een sprongetje, maar dat is wel goed om voor de context. Vandaag, gisteren eigenlijk ook, maar vandaag werd duidelijk dat het ministerie van Economische Zaken aan GasTerra heeft gevraagd eind 2012. Ik zeg het nog een keer, eind 2012. Goh jongens, we hebben huizingen natuurlijk gehad. Hè? Reken voor ons uit hoeveel gas moet er minimaal gewonnen worden vanwege de leveringszekerheid. En GasTerra, die heeft gezegd, nou, wij gaan daarop rekenen. Wij maken daar een analyse van. En dat was 27 miljard kuub. 27 miljard kuub. Bedenk, in 2013 hebben ze het dubbele uit Groninger bodem gehaald. Ja. En Jos de Groot, die verdedigde zich nog, net zoals hij bij het SODMD met een opinietje. Zei hij nu, ja, dat was een vingeroefeningetje. Een vingeroefeningetje. Maar daar was GasTerra het absoluut niet mee eens. De hoogste baas van GasTerra, het was echt geen vinger. Het was gewoon een professionele analyse. Het was heel duidelijk, 27 miljard kuub moesten we winnen. En dat was dan de ondergrens. Maar we winnen dan 54, dat kan ik niet anders concluderen. Dat ze willens en wetens minder gaven om de veiligheid. En gewoon veel meer om de aardgasbaat.
Wat me na het verhoor van de Groot bezig hield, was eigenlijk dit. Volgens mij vraagt iedereen in Groningen of iedereen die dit dossier een beetje volgt zich wel eens af. Hoe staat het moreel kompas van deze topman en bestuurders eigenlijk afgesteld? Maar na de Groot dacht ik, is er überhaupt een moreel kompas? Is het niet gewoon, dit zijn de afspraken, dit zijn de vergunningen en dit is hoe we het doen, Bas? Als ik jou zo hoor net, hoe je dat uitlegt.
Nou ja, ik heb wel de hele tijd het idee gehad van, goh, ze staan heel ver af van de Groninger realiteit. Ja. Op standessens na zei iedereen van ja, en we vonden het allemaal hartstikke erg. En we zijn ook bij mensen op de koffie geweest thuis. En schrijnende verhalen. Maar het ging helemaal nergens over, vond ik in elk geval. Ja. Want dat Groningen perspectief, dat werd voor mij heel duidelijk. Dat was daar helemaal niet zo duidelijk.
Nee. En die oud toezichthouder waar we het net over hadden, Jan de Jong, Lianne, die is met vervroegd pensioen gegaan en werd uiteindelijk nog lid van de Groningen Bodembeweging, vertelde die deze week. Dat vond ik wel een opmerkelijke. Dat was natuurlijk wel een man die het goed voor had met de provincie.
Ja, dat klopt. Ja, hij ontkrachtte trouwens nog wel een beetje de geruchten dat hij echt met pensioen zou zijn gestuurd. Hij zei dat hij dat zelf heeft besloten omdat hij altijd veel gewerkt heeft en meer met zijn vrouw wilde doen. Maar hij is inderdaad lid geworden van de Groningen Bodembeweging. Eerst gewoon in stilte, toen heeft hij hun geadviseerd. En hij was daar ook heel duidelijk over waarom. Omdat hij echt vindt dat er de Groningers echt groot onrecht is aangedaan. En dat het eigenlijk voor burgers niet te doen is om te strijden tegen Shell en NAM en de staat. Ja. En daarom wilde hij met zijn kennis de Groningen Bodembeweging helpen.
Ja, Lianne, er werd ook veel met vingers gewezen eigenlijk deze week. Onder meer door de oud-directeur van de NAM, Bart van der Leenput.
Ja. Ja, eigenlijk werd deze week heel veel vingers naar Henk Kamp gewezen. Die dus volgende week komt. Dus dan mag hij een hoop uitleggen. Want Bart van der Leenput zei eigenlijk continu van ja, het was niet aan mij om te bepalen hoeveel gas er uit Groningen moet worden gewonnen. Dat doet het ministerie, dat doet GasTerra. Dat heeft hij echt herhaaldelijk gezegd.
Tegelijkertijd heeft Bart van der Leenput 2 dagen na dat alarmerende SODM-advies een brief aan Henk Kamp gestuurd. Ja, beste meneer Henk Kamp, Let wel, wij vinden wel dat gaswinning wel even goed door moet blijven gaan. Ik bedoel, hij maakt dan wel niet de beslissing, maar hij stuurt tegelijkertijd wel zo'n briefje. En dat er heel veel gas is gewonnen in 2013, daar zegt hij van ja, ik heb meerdere malen mijn vinger opgestoken hoor. Van nou, gaat dit allemaal wel goed? Maar we moeten tegelijkertijd constateren dat die gaswinning niet omlaag is gegaan. Dus hij had wel wat harder mogen schreeuwen. Zei hij zelf ook wel, maar ja, dat is allemaal achteraf natuurlijk.
Ja, Lianne, hij keek nog wel in de spiegel ook, toch?
Ja, ja, uiteindelijk wel. Vond hij wel dat hij dingen beter had kunnen doen. Hij had echt wel reflectie op hoe het is geweest voor de mensen in Groningen. Ja. Dat had hij nog wel, ja. Ja. Maar het was wel allemaal heel veel. Het woordje in hindsight heeft hij heel veel gebruikt. Dus ja, ja. Ja, achteraf had hij het allemaal wel beter kunnen doen. Maar op het moment niet.
Dat nee, tenminste... Ik had nieuwsgieriger mogen zijn.
Oh ja, dat zei hij de hele tijd, ja. Ja. Die konden we wel vinken, ja.
Ja. Ja. Ja, nieuwsgieriger mogen zijn. En dat viel mij ook op, want als ik dan even teruggrijp naar die Boshal bijeenkomst in 2013. Ik kan me herinneren dat er toen Groningers waren die toen tegen Kamp en Van der Leenput zeiden, moet eens horen, we hebben jaren geleden alles met de NAM in een zaaltje gestaan. En toen hebben we ook ons beklag al gedaan. En toen kregen we te horen, ach jongens, er is niet zo heel veel aan de hand.
Dat is precies wat heel veel van deze lieden nu deze week ook hebben gezegd. Ja, ja, wij leefden bij de perceptie, het kan nooit meer worden dan 3,9. En dan wordt het 3,6 in Huizingen. Ja, dat ligt dan toch nog steeds onder 3,9. En dan komt Maxime Verhagen van, ja, ik had helemaal niet het idee dat het heel ernstig was. En net Gert-Jan Lankhorst, een uurtje geleden of iets dergelijks. Hij zei van ja, ik had helemaal niet het idee dat we met iets heel heftigs te maken hebben. Ik wil niks zeggen over de emoties van de mensen hoor. Maar de media en de politiek, die hielden zich daar ook niet mee bezig. Wat grote kul was trouwens, want ik heb het net nog even opgezocht in ons archief. We hadden gewoon een grote opening krant op de voorpagina. De collega's van RTV Noord hebben hun radio-uitzending er nog even bij gehaald. De Volkskrant heeft er volgens mij... Maar ja, weet je, ze proberen het wel de hele tijd in dat frame te drukken. Van ja, ja. Maar eigenlijk was niemand gealarmeerd. En het was nog wel binnen die 3,9 natuurlijk.
Ja. Aan de andere kant, ik weet wel dat in de eerste jaren na Huizingen en ook na die alarmerende brief van SODM, op het moment dat Henk Kamp zei ik ga onderzoeken bestellen, er is wel een periode geweest dat de aandacht vanuit landelijke media voor deze problematiek in Groningen wel wat te wensen overliet. Weet ik dat we daar vanuit Groningen ook wel eens wat over geklaagd hebben. Dat het altijd wat, lange halen snel thuis was, zeg maar. Eén ding viel me nog op van Bart van der Leenput, voormalig NAM-directeur. Daar moeten we misschien mee samenvatten. Toen hem gevraagd werd wat hij achteraf anders en beter had moeten doen, zei hij, dat wordt een lange lijst. Ja. Die lijst gaan we niet voor hem invullen. Bas, jullie hebben vandaag, je refereerde net al aan, vandaag geluisterd naar Anton Broenink, een van de topmannen van zowel ExxonMobil als Gasterra. En Gert-Jan Lankhorst dus, zoals je zei, voormalig topman van Gasterra en oud topambtenaar ook van Economische Zaken. Die mannen hebben allemaal zoveel petten op. Kon je je inhouden of ben je boos geworden?
Nee, ik heb me prima kunnen inhouden. Wat ik zeg, ik vind het gewoon fascinerend. Het is als een puzzel, hè. Je krijgt elke dag krijg je een nieuw puzzelstukje. En soms zit je er op de kou van, goh, waar moet dit stukje nou eigenlijk liggen? En soms heb je op dinsdag wat gehoord en dan heb je op donderdag opeens, ah, daar dus. En deze heren hebben ook gewoon weer veel ingevuld. Ik moet wel zeggen dat die Broenink, die was wel toeschikkelijker in het geven van informatie dan Gert-Jan Lankhorst, om heel eerlijk te zijn. Maar het was fascinerend. Broenink die zei van ja, ik moest in 2014 bij Henk Kamp komen. En die zei van ja, weet je, je mag niet over die 42,5 miljard gaan. Maar je moet er wel goed tegenaan gaan zitten. Want we kunnen het geld goed gebruiken. Nou ja, dat zegt alles. Dat zegt echt, weet je, we hebben het allemaal gedacht. Hè? En in Groningen weet ik zeker dat iedereen dacht, ja, wij doen er niet toe. De centen, die doen er toe. En dat is belangrijk, hè. Maar als je dat afzet tegen de veiligheid. En nu krijg je gewoon inkleuring van die gedachte. Als in, ja, we hebben het altijd geweten. En nu weten we het zeker.
Lianne, hoe heb jij naar die twee mannen vandaag geluisterd?
Ja, nou, wat mij gewoon eigenlijk het meest bijblijft is dat Gert-Jan Lankhorst eindigde met dat hij werd gevraagd door de commissie naar zijn afscheidsinterview in 2016 in Dagblad van de Noorden. Toen hij stopte als CEO bij Gasterra. En toen zei hij dat... Groningen eigenlijk uit de slachtofferpositie of de slachtofferrol moest. En nou, dat was misschien een beetje aanmatigend van hem, maar hij was eigenlijk nog steeds wel mee eens dat mensen in Groningen, die moeten gewoon ook de kansen benutten die ze hiermee kunnen krijgen, hoe erg het ook is. Ja, en toen ik dat hoorde, dan denk ik, dan praat je toch nooit met iemand in Groningen. Ik bedoel, wij hebben de afgelopen tijd met zoveel mensen gesproken in een versterkingstraject bijvoorbeeld, die echt wel willen. En nou ja, kijk naar Krevert, waar ze ook eigen initiatief hebben. En het lukt nog steeds niet. En dan toch een beetje insinueren dat het toch een beetje aan de mensen ligt. Nou, dat
het aan zichzelf ligt. Ja,
ja daar kan je niet bij.
Die Stan Dessens, dat was die zat ook bij Gasterra. Daar kan ik je het zo nog wel even een mooi verhaal over vertellen. Maar Dessens werd gevraagd. Dat was heel filijn door Stineke van der Graaf, commissielid. Die zat goed op de bal deze week, moet ik zeggen. En die vroeg van, goh, meneer Dessens, heeft u eigenlijk wel eens met een gedupeerde Groninger gesproken? En hij zei veel te snel, ja, heel weinig. Ja, heel weinig, zegt Stineke. Wat betekent? Nou ja, aan het einde van de rit, hij had dan nooit met een gedupeerde Groninger. En weet je wat hij zei? Hij zegt, ja, maar ik vind dat niet mijn rol. En dan denk ik, beste man, je gaat over miljarden. Het is een heel belangrijk issue. Je weet dat er emotie is. Doe even je best. Stap in de auto, rij naar Groningen. Ga in een B&B zitten of in een duur hotel. En trek gewoon eens een van die dorpjes in. En ga desnoods maar met een handjevol mensen. Maar dat je jezelf dat empathische gewoon ontzegt. Daar kan ik met mijn gezonde verstand kan ik gewoon niet bij. Dat vind ik bizar.
Weet je wat ik me dan afvraag? Is dat niet ook juist een tactiek? Om, als je het niet doet, dan weet je het ook niet. En hoef je er ook geen rekening mee te houden in de besluiten die je neemt. Dat heb ik me deze week wel eens afgevraagd. Het kan ook gewoon bewust zijn dat je niet naar de schaduwkant van de gaswinning hebt willen kijken.
Maar dan ben je niet menselijk.
Het gaat daar in Den Haag over ons, Groningers. Maar kijken we ook. Wat vinden we van? In Dagblad van het Noorden schrijven we de rubriek Ik Kijk. Wij spraken deze tweede week van de openbare verhoren onder andere met Sanne Meijer, 29 jaar uit Roodeschool. Ze woont in een huis van meer dan 100 jaar oud, kijkt niet alle verhoren. Daarom zijn wij er. Ze volgt wel het nieuws en op de vraag wat verwacht je van de enquête, zei zij, ik vind het heel mooi dat de onderste steen boven komt en iedereen ter verantwoording wordt geroepen, maar het kwaad is al geschied. Ja Bas, iedereen wordt ter verantwoording geroepen. We moeten het maar eens gaan hebben over wie er volgende week naar Den Haag komen voor week 3 van de openbare verhoren. En wie komt er niet?
Joost van Roost. En Joost van Roost, ik had nog nooit van de beste man gehoord, tot vorige week ongeveer. Joost van Roost was de hoogste baas van ExxonMobil of Esso Nederland.
Ja.
En hij weigert om verantwoording af te komen leggen. Hij weigert gewoon. Hij heeft gezegd van ik kom niet. En dat is pijnlijk, dat is gênant. Maar hij staat kennelijk in zijn recht. En hij zou eigenlijk komende week aanschuiven. En ik heb net het papiertje in handen gekregen. Wie komen er eigenlijk allemaal vandaag? En Joost van Roost die staat op het papiertje. Maar er staat een sterretje onder. Joost van Roost komt niet. Want, nee. En weet je wat het vervelende is? Hij staat in zijn recht. Want ja. Nederlanders zijn verplicht om te verschijnen bij een parlementaire enquêtecommissie. Maar meneer Van Roost, die dus topman is van ExxonMobil, die is Belgisch. Of die komt uit België. Ja. En dan denk ik van, ja, wees eens verantwoordelijk. Wees eens een grote vent. Ik bedoel, je doet het over, je hebt het over grote bedragen en je wilt maximale winsten boeken voor je bedrijf. Nou, oké. Maar als er dan wat aan de hand is en Nederland vraagt, nou, kom eens langs. Vul eens even, of leg eens ook eens even wat puzzelstukjes voor ons. Want let wel, hè, Joost van Roost was ook voorzitter van de Maatschap Groningen. En dat is dat geheime clubje waar Shell in zit en Esso of ExxonMobil, NAM, Gasterra en de Nederlandse staat via het Energiebeheer Nederland en het ministerie van Economische Zaken. En die hebben gewoon tientallen jaren daar in de heimelijkheid dingen met elkaar afgestemd en afgesproken.
Ja.
Volgens Stan Dessens trouwens geen klefclubje. Nou ja, wat je er maar van wilt denken. Maar daar was hij voorzitter van. En zo'n man, die bestaat het. En ik heb niet informatie gekregen dat hij ernstig ziek is of iets dergelijks. Dus dat er niet iets aan de hand is wat daar een verklaring voor zou kunnen zijn. En ik heb off the record natuurlijk met diverse mensen daarover gesproken die het kunnen weten. Maar Joost van Roos die wil gewoon niet. Schandalig.
Heel, heel, heel plat gezegd, en dat is heel plat, dat weet ik, maar hij veegt zijn kont af met deze oproep. In de Nederlandse wetgeving wordt het al zeer ernstig beoordeeld wanneer mensen niet voor zo'n parlementaire enquêtecommissie verschijnen. Niet voor niets kunnen weigeraars tot 6 maanden worden gegijzeld om medewerking af te dwingen. Maar deze man is een Belg, dus hij staat in zijn recht en hij trekt zich er geen zak van aan. Dat is het.
Ja, nou, ik vind het heel hard gezegd, maar laten we het gewoon constateren. Joost van Roost vindt dit niet belangrijk en kiest ervoor om niet te verschijnen. Ja. En weet je, we hoeven er niet eens een waardeoordeel over te geven. Want het simpele feit al dat we het benoemen, of dat we het noemen. Nou ja, iedereen kan zijn conclusies trekken, weet je.
Nou, ik meen dat er in onze beide verhalen wel een klein waardeoordeel zat. Lianne, wie komen er wel?
Wie komen er wel? Een heleboel mensen. Het wordt een hele drukke week volgende week. En onder andere komt oud-minister Henk Kamp op vrijdag. Hij wordt 2 keer verhoord, dus volgende week en dan in oktober nog een keer. Ja, daar verwachten we natuurlijk heel veel van. Hij heeft een hoop uit te leggen, dat had hij sowieso al, maar absoluut na deze week. Hij zal zeker gevraagd worden over dat jaar naar Huizingen, waarom hij tegen al die adviezen en al die rekensommen in toch besloten heeft om die kraan verder open te zetten, zoals we dat dan spreekwoordelijk zeggen. En dezelfde dag komt ook...
Of niet ingreep, Lianne.
Ja, niet ingreep.
We weten niet of hij de gaskraan heeft, maar hij heeft in elk geval niet geacteerd. Nou, dat mogen we nou deze week wel vaststellen.
Het is wel naar die 42,5 gegaan.
Ja, daar heb je dan, maar dat was 2014.
Ja, dat was 2014. Ja, heb je gelijk in. Maar goed, ja. En wie nog meer komt is Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën. Die komt op dezelfde dag als Henk Kamp. En ook Dick Benschop komt. Die kennen we nu allemaal natuurlijk als baas van Schiphol. Maar daarvoor was hij baas van Shell. Dus het wordt denk ik echt een hele interessante week.
Ook de komende weken worden gevuld met urenlange openbare verhoren onder Ede. Live te volgen via onze website dwam.nl. De belangrijkste en meest opvallende zaken hoor je wekelijks in deze podcast Naschokken. Deze week vanuit Den Haag, Groningen en vanaf de Schelling, dankzij de wonderen der techniek en onze technicus Wim Brons. Naschokken wordt gemaakt door Lianne Levy, Bas van Sluis, Lieselotte Schuren, Alwin Wups, Matthijs Mol, Matthijs Zorgdrager, Wim Brons en Jelle Heima. Met dank aan Sophie Spoel. Mijn naam is Arnoud Bodde. Dit was aflevering 2 van Naschokken.
Het is de lucht achter Roedhoezen. Het is het torentje van Spieken. Het is de weg van langs naar Klooster en de Westpolen langs de Diek. Het ben de Muns, ben de Moor, het ben de Kerken en de Beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pinozeur. Het ben de Muns, het ben de Beun. Het is een doevertillende upstroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomplootsen, van waar vermosk het zo naar mij. Het is de waait, het is de hover, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne buik. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is een mooie oom die mij een kouhuis doeknekt in het geluid. Ik heb voor het eerst hem overkeerd en vuil de vonken van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt. Dat is mijn land, mijn hoge land.